Vervolgens openen we samen het Nieuwe Testament en we doen dat op twee plaatsen. Allereerst in het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We beginnen te lezen in hoofdstuk 4 vanaf vers 23 tot en met hoofdstuk 5 vers 12. En vervolgens Lucas 18, de versen 9 tot en met 14.
En Jezus omging geheel Galilea, lerende in de synagogen en predikende het evangelie van het koninkrijk. En genezende alle ziekte en alle kwaal onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië. En ze brachten tot hem allen die kwalig gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde, en van de duivel bezeten, en maanzieken en geraakten. En hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na, van Galilea en van Decapolis, en van Jeruzalem, en van Judea en van over de Jordaan. En Jezus de scharen ziende, is geklommen op een berg. Als hij neergezeten was, kwamen zijn discipelen tot hem. En zijn mond geopend hebbende, leerde hij hen, zeggende: zalig zijn de armen van geest, want hun er is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen het aardrijk beërven. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen Gods kinderen genaamd worden. Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemel, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat ze rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden, en de een was een fariseer en de ander een tollenaar. De fariseer staande bad dit bij zichzelf: O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast twee keer in de week, ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar van verre staande wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, zijt mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Gemeente des Heren. Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Wie zegt dat? Dat zegt Jezus Christus. Die rabbi, die meester. De zaligmaker. Hij die rondtrekt, rondgetrokken heeft in Galilea, in Judea. En we lazen dat in de laatste verse van Matteüs 4, de menigte, de scharen die op de been kwam en hem volgde. Want daar wilden ze meer van zien, van die wonderen die hij deed. Elke zieke, wat die ook mankeerde, als die maar bij Jezus werd gebracht, dan werd zij genezen. Daar moesten ze meer van zien. En het gerucht over hem, dat trok door het hele land, zelfs buiten de landsgrenzen, vanuit Syrië, Decapolis, het overjordaanse. De mensen kwamen om te zien en te horen wie Jezus is en wat hij deed. Van Jezus, daar moet je meer van weten. Van hem moet je meer zien. En van hem moet je meer horen. Want die prediking van Jezus Christus, die is anders. Het onderwijs van de schriftgeleerden en de fariseeën, dat is weifelend. Het zou zo kunnen zijn, het zou zo kunnen zijn. En een hele discussie die dan onderling gevoerd wordt. Maar de Heer Jezus, hij leert als machthebbende. Wat hij zegt, dat staat als een huis. Het zijn de woorden die de Heer Jezus spreekt. En waar hij die uitspreekt, ergens op een berghelling. Een berghelling waar hij is gaan zitten en dat is zijn preekstoel. En zijn hoorders, als we het lezen, Matthäus 5, de eerste verse, dan zien we dat de Heer Jezus de menigte ziet en dan een plek zoekt op de berg met zijn discipelen om zich heen. Zijn eerste hoorders, dat zijn zijn discipelen. Want, vers 2, hij opende zijn mond en onderwees hen. Onderwijs richt zich als eerste op zijn leerlingen. De Heer Jezus die begint met zijn preek en dan begint met die zaligsprekingen. Een preek die nog wel een stukje doorloopt, want het loopt door in onze Bijbel. Matthäus 5, Matthäus 6, Matthäus 7 en dan in hoofdstuk 8 vers 1, dan zie je dat die preek tot een einde is gekomen. Dan komt hij weer van de berg af en volgt de menigte hem weer opnieuw. De komende tijd zullen we gaan luisteren naar in ieder geval de zaligsprekingen. Dat onderwijs van de Heer Jezus, waarin hij woorden geeft aan de komst van zijn koninkrijk. Wat de inhoud daarvan is. Maar ook wie die onderdanen van koning Jezus zijn. Wie die kinderen van dat koninkrijk zijn. De tekst voor de prediking deze morgen is de eerste zaligspreking. Matthäus 5, vers 3. Zalig zijn de armen van de geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. We gaan dan luisteren naar deze woorden onder het thema rijkdom in armoede. Drie gedachten. We letten allereerst op die geestelijke armoede. In de tweede plaats op een gelovig bedelen. En in de derde plaats op de genadige vervulling. Rijkdom in armoede. Die geestelijke armoede, en daar letten we op die woorden, wat de betekenis daarvan is, armen van geest. In de tweede plaats, dat gelovig bedelen, dat ligt in dat woordje zalig zijn. En als derde, die genadige vervulling. Want voor hen is het koninkrijk der hemelen. Rijkdom in armoede, geestelijke armoede, gelovig bedelen en een genadige vervulling. Is die geestelijke armoede dus. Hier wordt gesproken door de zaligmaker over armen. Hij stelt hier het thema van de armoede aan de orde. Nou vinden we daar in de Bijbel, in het Griekse Nieuwe Testament, vinden we daar een paar verschillende woorden voor. Er is een woord wat wijst op armoede. Dat betekent dat je niet veel hebt. Dat je dus zuinig aan moet doen. Dat je het geld dat je hebt, dat je dat heel zorgvuldig moet besteden. Dat je goed moet nadenken wat je wel en wat je niet doet. Dat je als het ware het geld iedere keer omdraait. Dat je daar heel precies mee omgaat. En dat je voortdurend aan het rekenen bent om te kijken, kom ik wel uit? Dan kun je niet zomaar van alles gaan bestellen en laten bezorgen. En even erop uitgaan, een vakantie boeken. Ja, dat zit er zo ook maar niet in. Daar moet je dan voor sparen. En er zijn er onder ons, die weten daarvan. Zuinig aandoen, heel voorzichtig, goed opletten en dan lukt het wel. Sparen en puzzelen en je hoofd breken. Maar dat woord gebruikt de Heer Jezus hier niet. Hier gaat het niet over iemand die weinig heeft. Maar hier wordt gesproken over iemand die niets heeft. Die werkelijk helemaal niks heeft. Die niet een paar centen heeft die hij voorzichtig moet beheren, maar die heeft werkelijk niets. Nou ja, een berg van schulden. En die kom je in onze samenleving ook wel tegen. Mensen die helemaal zijn vastgelopen, die een berg aan schulden hebben opgebouwd waar ze niet meer overheen kunnen zien en die daardoor steeds meer aan de zijkant terecht zijn gekomen en uiteindelijk onderdeel zijn geworden van de zelfkant van onze samenleving. U vindt ze wel in de grote steden. zwervers, daklozen. Mensen die niets anders meer kunnen dan hun hand ophouden. Het enige wat ze nog kunnen doen is bedelen. Mensen die dus totaal aan de grond zitten, die werkelijk helemaal niets hebben. Maar wat bedoelt de Heer Jezus daar nu mee? Als hij die armoede, dat bedelaarschap, als hij dat hier in Matteüs 5 aan de orde stelt. Bedoelt de Heer Jezus dan werkelijk de echte armoede? Bedelaars zoals wij die kennen? In de Rooms-Katholieke Kerk is dat de gedachte. Dat er geluk, dat er zaligheid, dat er iets bijzonders is, dat er een vorm van verheffing is als je kiest voor het bedelaarschap. Het ideaal van de armoede, van het niets hebben en afhankelijk zijn van anderen. En daarom die orde van de bedelmonniken. En zij die intreden doen in het klooster, die doen de gelofte van armoede. En ze vinden daarvoor grond in Lucas 6, waar ook de zaligsprekingen aan de orde komen. Maar als je schrift met schrift vergelijkt, dan blijft dat niet overeind. Het gaat niet over armoede in de zin van gebrek aan geld. Het gaat, zo wijst Matteüs erop hier in hoofdstuk 5, om armen van geest. En dan zijn er anderen die zeggen, ja, dan wordt er hier gesproken over mensen die moedeloos zijn. Mensen die een tekort hebben aan geestdrift. Mensen die nogal passief in het leven staan. Die het zich laten aanleunen. En het komt zoals het komt, we wachten wel af, we zien wel hoe het loopt. Is dat het? Nee, dat is ook niet wat de zaligmaker bedoelt. Is het dan dit, en dat wordt de kerk wel eens aangewreven, dat armen van geest, dat betekent mensen die eenvoudig zijn. Mensen die om wat voor reden beperkingen kennen. Anders begaafden. Of zoals dat wel gezegd wordt, dat het evangelie van Jezus Christus is vooral bedoeld voor domme mensen. Want mensen die echt kunnen nadenken, die weten wel dat je er niks mee opschiet. Nee, het evangelie zou alleen maar ingang vinden bij mensen die eigenlijk te dom zijn om de dingen goed te kunnen begrijpen. Maar ook dat kun je in de schrift niet vinden. Want we lezen van een Salomo die met zoveel wijsheid bekleed was. We lezen van meer mensen die wijsheid bezaten, die over de dingen diep konden nadenken. Is het dan arm zijn van geest een gebrek aan zelfwaardering? Dat dan de houding van ons moet zijn dat het leven uiteindelijk waardeloos is, dat wij zelf ook waardeloos zijn en dat het gaat om het eeuwige en niet om het tijdelijke leven? Ook dat is niet naar de schrift. Want het leven is een gave van God. Het is goed, we zijn geschapen, omdat God dat wil. Nee, we moeten, als het gaat over dat begrip armen van geest, moeten we niet horizontaal kijken, maar moeten we verticaal kijken. Armen van geest, dat wijst op geestelijke armoede. Geestelijke armoede. En van wie geldt dat? Gemeente, dat geldt voor ons allemaal. Wij allemaal zijn geestelijk straatarm. Failliet. Bedelaars. Wij hebben niets meer. Jawel, dat was ooit anders. Ooit. De schepping in het paradijs waren wij mensen schat hemelrijk. Geschapen. Als het sluitstuk, als het pronkstuk van de schepping. Geschapen als enig schepsel naar het beeld van God. Beelddragers van God. Zo zijn we geschapen. Met ware kennis. Vervuld met volkomen gerechtigheid. Doortrokken met een zuivere heiligheid. En door de zonde zijn we dat kwijtgeraakt. Zijn we geestelijk failliet gegaan. Het enige wat we hebben voor Gods aangezicht is een schuld, een berg van schuld, van zonde en ongerechtigheden. En die berg wordt elke dag alleen maar groter en groter. Ja, en daarmee is nog niet alles gezegd. Wat onze grootste ellende is, dat we dat van onszelf niet zien. Dat we dat niet beseffen. Dat we zomaar kunnen leven in deze wereld, zomaar ons leven leiden, rijk en verrijkt. En of dat nu is omdat we ons laten vullen met alles wat de wereld ons lijkt te bieden, of dat we onze handen laten volstoppen met wat godsdienst, maar wij denken wat te hebben, wat te bezitten, dat we rijk zijn en dat we het wel uithouden. Maar in Gods woord worden wij mensen uitgetekend die niets hebben. Arm. Straatarm, naakt en ellendig. Die armoede waar ook een schande aan vastzit. En we hebben het niet door. Om het toch in een beeld te pakken waarom we dat niet doorhebben. Af en toe worden we opgeschrikt door zo'n verhaal wat naar buiten komt over een gezin waar de dingen totaal uit de hand zijn gelopen en waar kinderen jarenlang zijn opgesloten en vastgehouden en verwaarloosd. En daar schrik je dan altijd van als je dat ziet. En het ergste is, die kinderen die daar middenin zaten, ja, die wisten niet beter. Dat was voor hun de normale situatie. Dat is onze toestand. We zijn straatarm. We zijn bedelaars. We zijn geestelijk helemaal failliet. En we hebben het niet door. We zijn er blind voor. En wat zegt de Heer Jezus nu? Die armen van geest, wij dus. Zijn wij dan daarmee, omdat we allemaal arm zijn, of we het nou weten of niet, daarmee zalig? Gaat dat dan vanzelf? Nee, als het gaat om de komst van het koninkrijk, dan wordt dat gepredikt door Jezus Christus in zijn komst met het bevel van geloof en bekering. Nodig is dat we het gaan zien, dat we echt gaan zien, dat we overtuigd ervan raken, dat we het geloven. Dat het tot ons doordringt. En dat we er niet meer voor weglopen. Niet meer zeggen ja, inderdaad, maar. Nee, dat we komen tot die erkenning dat we inderdaad geestelijk failliet zijn. Dat we straatarm zijn, dat we bedelaars zijn, dat de schuld dagelijks groter wordt en die schande en dat schuldig zijn voor God. En dan ook dit, dat we daarmee niet daar ook weer iets mee gaan worden. Dat we een soort bedelaarsgestalte als het ware gaan opbouwen en zeggen, dan hebben we toch iets, want we zijn tenslotte nog bedelaars. Dat we iets denken te hebben in onze armoede. Nee, dat we werkelijk tot op de bodem toe worden afgebroken. Hoe kom je daar nu achter? Hoe gaan daarvoor nu je ogen open? Gaat dat zomaar vanzelf? Is dat iets waar we onszelf naartoe kunnen brengen, naartoe kunnen praten? Nee, dat is het werk van God. Dat werk van God in ons leven waarin hij ons opzoekt, overtuigt van die zonde, waar hij ons ontdekt. En dan moet u dat zien dat het open gaat en het licht van het woord in ons leven gaat schijnen. En dat we heel scherp en duidelijk gaan zien dat we zondaren zijn. Geestelijke armoedzaaiers. Dat Gods geest in ons leven gaat werken. Niet met zomaar wat invallende gedachten, maar Gods geest die ervoor zorgt dat het woord in ons leven open gaat. En dat dat woord van God, dat het middel is dat ons schuldig stelt voor Gods aangezicht. Hoe doet de Heer dat? Hoe werkt Gods geest dat dan uit? Gaat dat dan bij iedereen altijd precies hetzelfde? Oh, dat kan heel verschillend. Laat ik drie verschillende manieren noemen. Dat kan zijn dat jouw ogen opengaan voor de goedheid van de Heer. Dat je meer en meer ziet en beseft hoe goed de Heer is. Dat hij elke dag voor je zorgt. dat zijn zorg, de onderhoudende en trouwe zorg van de Heere, er elke dag is. Dat dag in dag uit, in al die jaren, zo oud als u, oud als u, als jij bent, dat je ziet de zorgende hand van de Heere in je leven. En dat je het beseft dat de Heere de zon laat opgaan over bozen en over goede. En dat die zon ook opgaat over mijn leven. Dat de Heer je draagt. Dat Hij je tot nu toe verdragen heeft. Dat Hij ook telkens komt met zijn woord. En telkens weer op verschillende manieren in allerlei toonaarden zijn woord laat horen. En door dat woord heen maar één boodschap laat horen. Dat Hij aan jou, aan u, zijn vriendschap biedt. En dat die goedheid van de Heer zo naar je toe komt. En dat je meer en meer gaat beseffen hoeveel geduld God met je heeft. Dat Hij zo langmoedig is en dat voor mij een armoedzaaier. En dat dat je uitdrijft naar die levende God. Het kan ook anders. Dat die klem en de eis van Gods wet meer en meer gaat wegen in je leven. Dat die wet van God, het gebod wat op je leven ligt, meer en meer naar je toe komt. En dat je het meer en meer gaat wegen, dat je daarin niet voldoet. Niet een beetje, maar dat je daar helemaal niet aan voldoet. Niet in de zin dat je wel eens een foutje maakt en dat je uiteindelijk wel een voldoende kunt schrijven op je leven. Misschien een 6,5 of een 7. Ja, het is niet heel veel bijzonders, maar toch net aan voldoende. Nee, dat is het niet. Want wat vraagt de Heere in zijn geboden aan ons? Welke klem ligt er op ons leven? Wat is dat wat Hij van ons vraagt? God liefhebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En God vraagt in die liefde volmaaktheid. En als je dan kijkt in de spiegel van de wet. En al die geboden komen langs, zoals vanochtend ook. Dan stelt de wet ons schuldig. Want wij zijn zelf aanbidders. Wij zijn zelf handhavers. En van ons wordt gevraagd in die eisende wet een volmaakte, een volkomen gehoorzaamheid. Er mag werkelijk niets aan mankeren. Aan die norm kunnen we nooit, nooit voldoen. Gehoorzaamheid en liefhebben van de eeuwige God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand en met alle krachten. God eist van ons volmaaktheid. God eist van ons dat wij ons volkomen inzetten voor Hem. En er is geen begin dat we daaraan voldoen. Nog een manier hoe God ons dat duidelijk maakt. Dat de ogen je open gaan. Als je gaat beseffen wie God is. Denk je daar wel eens over na? Is dat iets waar u in uw stille tijd wel eens uw gedachten over laat gaan? Wie is God? Hij is de schepper en de onderhouder van alles. Wij zijn als mensen niet in staat om het einde van het heelal te bereiken. En voor God is het alsof het in zijn handen ligt. Zo groot is Hij. Zo ontzagwekkend groot. Die God die ook angstaanjagend machtig is. Voor die God, voor wie 1000 jaar is als 1 dag. Die God die zich in zijn woord laat kennen als een allesverterende heilige God. Die God die vervuld is met zo'n zuivere haat tegen de zonde. En daarmee ook tegen een zondaar. Als je dat nou echt wel gaat beseffen. En dan staan wij voor die God. Met wat zelfgenoegzaamheid. Met een beetje trots. Ingenomen met onszelf. En dan die ontzagwekkende majesteit van de levende God. Als je dat beseft, als je dat gaat zien, als je dat gelooft, dan kun je voor hem nooit bestaan. Hoe zou je die God ooit tevreden kunnen stellen? Hoe zou je ooit kunnen terugbetalen, genoeg doen voor die berg van schuld die er ligt? En de Bijbelheiligen, ze gaan ons voor. Job ontving een indruk over de grootheid en de majesteit van de levende God. Hij verfoeide zich, hij verachtte zichzelf in vergelijking met de grootheid van God. Jesaja die zag een glimp van de heiligheid van de levende God. En hij roept het uit, wee mij, ik ben een man met onreine lippen. Ik kan voor hem niet bestaan. Petrus, u weet wel die apostel, Haantje de Voorste. Die op een zeker moment in zijn meester, in Jezus, die godheid van hem zag oplichten. En het zegt, ga bij mij weg, Heren, want ik kan niet bestaan. Ik ben een zondaar. Ik ben te zondig dat u bij mij zou blijven. Of Johannes op Patmos, die Christus zag in zijn heerlijkheid en als dood aan zijn voeten neerviel. En gemeente, wij denken dat we heel wat zijn. En zeker hier in het Westen. Met al onze kennis en al onze techniek en alle voorzieningen die we hebben. De maakbaarheid die helemaal in de lucht hangt. Maar als we het alleen al zien bij de macht van de elementen. Een storm op zee, echt een storm op zee. Wat begint de visserman dan? Of als je de beelden ziet in bepaalde delen van de wereld dat de aarde schudt door een aardbeving of door een zeebeving. Wat stellen wij mensen dan voor? Of als de krachten van een vulkaan zich losmaken, dan moeten we maken dat we weg zijn, want we kunnen daar niets tegen uitrichten. Of heel eenvoudig, als je midden in de bergen bent en je kijkt naar die enorme indrukwekkende rotsmassieven, wat zijn wij dan maar kleine mensjes? Dat gaat over de aarde, de geschapen aarde, die de Heere gewoon in zijn hand kan nemen en nog ruimte over. Wie is dan God in zijn grootheid? En wat zijn wij dan kleine mensjes? Zo klein, dat we bij die God niets hebben in te brengen. En daarom, wij zijn straatarm bedelaars. En laat dat nou eens even staan. Dat is geen status. Niet om iets om je daarin te verheffen. Maar om juist heel klein te worden. Niet om de eindjes geestelijk gezien te proberen aan elkaar te knopen. Maar dan is er geen enkele andere uitweg meer dan bedelen. En dat is het tweede. Het gelovig bedelen. Wanneer gaat iemand nou bedelen? Wanneer is het moment dat iemand zo ver komt, dat hij zijn hand uitsteekt en dan maar om een aalmoes vraagt? Dat betekent dat alle andere opties zijn uitgewerkt, mislukt, er is geen andere weg die meer overblijft. Bedelen. Dan heb ik het dus niet over een straatmuzikant die probeert met wat muziek te maken, als het ware het iets te verdienen. Ook niet over een verkoper van een dakloze krant. Die probeert dan nog iets van zijn waardigheid te behouden door iets te verkopen. Maar alleen maar je hand uitsteken in de erkenning dat er niks anders meer op zit. Dat het totale armoede is. De erkenning van je eigen schande. Ja, en hoe doe je dat dan? En waar ga je dan zitten? Nou, een bedelaar, u zult het vast wel eens gezien hebben, die zoekt een plek waar mensen te verwachten zijn met geld. En dan ga je ergens zitten tijdens de openingstijden in een winkelcentrum. Of bij een knooppunt van openbaar vervoer, een station waar veel mensen komen die iets te besteden hebben. In de hoop dat die mensen iets zullen geven. Kortom, je hebt zelf niets en je verwacht het van anderen die mogelijk iets zouden kunnen geven. Je verwacht het van een ander en daarmee is het een uitspreken van je eigen bittere armoede. De Heer Jezus geeft in de Schriften zelf een paar voorbeelden van zulke geestelijke bedelaars. En daarom lazen we met elkaar ook dat gedeelte over die fariseer en de tollenaar. Kijk, die fariseer, dat was bepaald geen bedelaar. die was vooral heel trots op zichzelf. En die had van God ook niks nodig, want die had alleen maar iets aan te bieden. En de conclusie is dat God vooral heel dankbaar moest zijn voor zo'n toegewijd mens. Maar dan die tollenaar. Hij komt naar de plaats waar hij genade mag verwachten, maar hij blijft wel achterin staan. Durf zijn hoofd niet op te heffen, maar kijkt naar beneden. Slaat zich op zijn borst. Spreekt zijn schande uit. Beleidt dat hij een zondaar is. En hij bedelt om genade. En van hem, we hebben het gelezen, dat hij naar huis is gegaan. Gerechtvaardigd. Gekomen naar de tempel in hoop en verwachting. Dat gelovig bedelen van die tollenaar. Of wat dacht u, ja, ik had meer gedeelte kunnen laten lezen, maar je moet wel eens een keuze maken. Wat dacht u van die gelijkenis van de verloren zoon? Die jongen die dat erfdeel van zijn vader had opgeëist en erdoor had gejaagd. Alles had opgemaakt met feesten en partijen. Ja, dan komt de hongersnood. De hele erfenis is op en een razende honger en hij mocht zich niet eens voeden met varkensvoer. En hij komt tot het besef, een huurling, dat is los vast personeel. Die moeten elke dag maar zien dat ze wat verdienen. Maar een huurling had het bij zijn vader nog beter dan dat hij het had. En hij staat op en keert terug naar zijn vader. En dan in de ontmoeting met zijn vader begint hij niet over de honger, maar begint hij over de schuld. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Toch heeft hij het gedurfd. Toch is hij gegaan naar zijn vader. Waarom? Omdat hij zijn vader kende. En in hoop en verwachting is hij naar zijn vader gegaan. Kijk, een bedelaar in een winkelcentrum of bij een station, die moet maar zien of hij wat krijgt. De meeste mensen, als je een poosje zit te kijken, lopen er ook gewoon voorbij. Maar geestelijke bedelaars die zo hun hand uitsteken naar de levende God, die doen dat, die mogen dat doen, die kunnen dat doen met geloof en verwachting. In het geloof dat de Heere zo'n bidder niet laat staan. Christus die het ook bekend maakt in het evangelie. Al wat tot mij komt, zal ik zeker niet uitwerpen. Of wat dacht u van woorden uit het Oude Testament? U vindt ze in Psalm 34. Deze ellendige riep. En de Heer hoorde. Hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Proef en zie dat de Heer goed is. Welzalig de man die tot hem de toevlucht neemt. Het is niet te vergeefs om op God te hopen. En daarom was die tekening van zo'n geestelijke armoedzaaier. Als dat nou over jou gaat, steek dan die bedelaarshand maar uit. Waag het er maar op. Het zal je meevallen, het zal je eeuwig meevallen. Nee, dat doe je dan niet één keer, maar steeds weer. Want de stand van het geestelijke leven is de stand van bedelaars. Omdat steeds weer en steeds meer elke dag opnieuw die vervulling met die geestelijke goederen nodig is. Om vervuld te worden met de rijkdom van Christus. En dat brengt me bij het derde. We hoorden over geestelijke armoede. We hebben geluisterd naar dat gelovig bedelen. En nu die genadige vervulling. Het komen voor Gods troon. Als een arme van geest. Het bedelen om de genade van Christus. Ja, dat is het einde van de wet. Kijk, de wet die eist. De wet die stelt ons schuldig. De wet die vervloekt ons. De wet die maakt het ons duidelijk, zo lezen we dat in de Romeinenbrief, dat er in ons niets goeds woont. Dat er bergen van schuld liggen. Maar het einde van de wet, daar is het begin van het evangelie. Het einde van de wet, als je werkelijk totaal aan de grond bent gebracht, daar begint het evangelie. Want wat zegt de Heer Jezus? Zulke bedelaars, zulke armen van geest, zulke geestelijke armoedzaaiers, die zijn zalig. Zalig. je mag het ook zo zeggen, die zijn volmaakt gelukkig. Die hebben het ware geluk gevonden. Die zijn wel gelukzalig. Want dan is er een volheid van genade, van goedheid en liefde. Onverdiende zaligheid. Daar waar de wet eindigt. Daar begint het evangelie. En dan moeten we de zaligsprekingen die we gelezen hebben, die moeten we samen nemen. Niet uit elkaar trekken, maar die zaligsprekingen, die hangen met elkaar samen. Het zijn niet zomaar wat algemene karaktereigenschappen, maar het zijn geestelijke kenmerken van hem die leven van Gods genade. Alles wat de Heer Jezus hier noemt in die zaligsprekingen wordt gevonden in het leven, in het hart van een gelovige. En dan is deze eerste zaligspreking. Dat zou je wel kunnen typeren als het begin. En die anderen die volgen daarop. Zalig zijn de armen van de geest en daarin haakt zij die treuren. Zij die zachtmoedig zijn, die honger en dorsten naar de gerechtigheid, de barmhartigen, de reinen van hart, de vredestichters. Maar het begint bij die armoede van geest. En elke volgende zaligspreking, dan zie je als het ware dat het geluk verder wordt, groter wordt, breder wordt, meer open valt. Dan wordt er gesproken over vertroosting, over de aardebeerving, verzadigd worden, barmhartigheid ontvangen, God zien, Gods kinderen genoemd worden. En dan sluit het af, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dat is het meest ultieme. Dat is het meest grote, daar eindigen de zaligsprekingen mee. En nou nog een keer die eerste zaligspreking. Zo'n geestelijke bedelaar. Die helemaal aan het einde gekomen is van wat hij zelf kan. Het einde van de wet. Wat het begin is van het evangelie. Wat is daarin de inhoud? Wat is daarin de troost die na zo'n bedelaar komt? Dat begint al met het meest grote. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Dus al bij dat eerste begin. Vanuit die armoede, het verwachten, het hopen, het gelovig vastgrijpen aan Jezus Christus. Dat is niets minder dan de rijkdom van het koninkrijk der hemelen. Het uitsteken van die bedelaarshand. Het roepen, het bidden, het schreeuwen om genade. De toevlucht nemen tot Jezus Christus. Het begin van het evangelie, dat is binnengaan in het koninkrijk van Christus. En let erop, er staat niet ooit. Er staat niet dat het later een keer gaat gebeuren. Maar van hen is het koninkrijk der hemelen. En het koninkrijk der hemelen. Het koninkrijk van Jezus Christus. En wat is dat dan? Christus die dat in de prediking die hij hield daar in Galilea en Judea telkens naar voren bracht. In het komen van Jezus Christus is dat koninkrijk der hemelen nabij, dichtbij gekomen. En hij is de koning van dat koninkrijk. En hij brengt dat koninkrijk mee, hij brengt dat heel dichtbij. Het is Jezus Christus zelf, de zaligmaker, die dat koninkrijk vestigt. Die komt met zijn koninklijke macht en zijn heerschappij. Hij die dat werkt, die dat uitwerkt in het hart van mensen. En dat doet hij door zijn woord. Door te roepen. Je ziet het gebeuren in het tolhuis. Levi die helemaal vervuld is met het dagelijkse bestaan. De wereld en het geld wat hem in de greep heeft. En dan komt Christus. Volg mij. En hij volgt Christus. Dat wonder van de wedergeboorte in het leven van die tollenaar. Nicodemus hoorde dat ook in het onderwijs wat hij 's nachts kreeg van de zaligmaker. Zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk der hemelen zien. Koning Jezus, hij is het die dat koninkrijk brengt. Die dat koninkrijk tot stand heeft gebracht door te verlossen. Door over te brengen vanuit dat koninkrijk van de duisternis. Over te brengen in het koninkrijk van hem. Van licht, van genade. En die onderdelen, die onderdanen van koning Jezus, die delen in de rijkdom van zijn koningschap. Deze koning, Jezus Christus, die zo schathemelrijk was, die kwam naar deze wereld en werd straatarm om zondaren schatrijk te maken. In de weg van vergeving, van verzoening. In het schenken van het eeuwige leven. Dat koninkrijk der hemelen, dat wordt gevestigd. Dat wordt zichtbaar in het hart van de gelovigen. Dat koninkrijk, dat komt. Het is er al, in het hart van de gelovigen, maar het komt. Want zijn huis is nog niet vol. De definitieve doorbraak van zijn koninkrijk, dat zal er zijn op de dag van Jezus Christus. Als de aarde bedekt zal zijn met zijn gerechtigheid. En die kinderen van dat koninkrijk, die zijn schatrijk in hem. Nee, in onszelf. Iedere geloof in zichzelf is straatarm. Luther, hij zei het al. De stand van het geestelijke leven is de stand van het bedelaarschap. Elke gelovige, dat is een bedelaar. Het zijn bedelaars die in zichzelf arm zijn, maar in Christus zo oneindig rijk, zo zalig, zo gelukkig zijn. Nog een keer die tollenaar. Die gang gemaakt naar de tempel. En aan het einde dat roepen tot God en in dat roepen is hij zalig. Die verloren zoon die terugkeert tot zijn vader. In de erkenning en de belijdenis. Ik heb gezondigd. Zalig. Of wat dacht u van die blinde, die bedelende blinde langs de weg? Die het uitroept, zoon van David, ontfermt u zich over mij. Zalig. Omdat ze zichzelf zalig verklaren? Nee, omdat ze het horen. Omdat ze de stem van Christus, zijn woord, horen in hun leven. Dat woord wat door zijn geest ingang vindt. Door de kracht van zijn geest. Want zalig zijn de armen van geest. Want van hen is het koninkrijk der hemelen. Amen.